Goedemorgen, ik wil jullie vragen voor degene die hun Bijbel met zich meegenomen hebben vanmorgen, als je die bij je hebt, om die erbij te pakken. We gaan met elkaar vanochtend door een aantal versen in de Colossensebrief heen. En ik was aan het denken, is misschien een beetje vreemd, als je Bijbel bij hebt, zou je die eens omhoog willen steken? Ik zou eens wat Bijbels willen zien. Ja, indrukwekkend. Zo indrukwekkend. Dit is het heilige woord van onze God die hij aan ons gegeven heeft. En wat heerlijk om zoveel Bijbels te zien vanmorgen. Ik was bij de voorbereiding aan het denken van een tijdje terug had ik een boek gelezen van Watchman Nee. Sommigen van jullie kennen hem misschien wel. En zeg maar lang geleden in China waar Bijbels verboden, ik denk nog steeds zijn. En dan was het zo. Was er een broeder die had dan op een wonderbaarlijke manier had een exemplaar. En niemand mocht dat natuurlijk weten. En die had de Bijbel uit zijn hoofd geleerd. Grote stukken. En als hij dan was gevraagd om de gemeenten te bezoeken. Om de ware gemeente. God was genadig. De ware gemeente. En dan ging hij naar die plaatsen toe. En de woordverkondiging was dan letterlijk woordverkondiging. Die persoon uit zijn hoofd las voor uit Gods woord. En dat was de samenkomst. En dat is wat ik vanmorgen ook met jullie wil doen. We willen zijn hier vanmorgen om Gods woord te horen. En ik wil met jullie dat, en dat kunnen we niet alles doen, dat gaat niet vanmorgen. Eén gedeelte, één brief daaruit. De Colossensebrief, die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Colosse. En ik heb je, ja, daar had ik mooi moeten beginnen. Of je je Bijbel had willen pakken, dat misschien al willen opzoeken. De Colossensebrief, dat vind je in het Nieuwe Testament, direct naar de Filippensebrief. Dus voor de kinderen van de zondagsschool, jullie weten, Handelingen, Romeinen 1, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen en dan Colossense. En daar wil ik met jullie vanmorgen samen over kort wat gaan lezen. Dus ik hoop dat je dat gevonden hebt, Colossensebrief, Filippenzen, Colossense, ergens richting het einde. En als je dat gevonden hebt, dan als je zeg maar in je stille tijd, als je je Bijbel leest, of je dat gevoel kent dat als je een tekst gelezen hebt in de Bijbel, dat je dan het gevoel krijgt van, als ik het gelezen heb, heb ik het wel goed gelezen? Of als je ervan overtuigd bent dat je het goed gelezen hebt, of je dan denkt van, wat ik gelezen heb, volgens mij klopt er iets niet helemaal in de opbouw van wat ik gelezen heb. En ik heb het over een vers in Colossense 1. Dus als je Bijbel bij je hebt, pak hem erbij. Sla hem open en lees met mij wat er staat geschreven. Colossense 1, vers 3 tot en met 5. En een aantal van de teksten die jullie projecteer ik ook voor jullie. Dus als je geen Bijbel bij je hebt, lees dan even mee op het scherm. Colossense 1, vers 3 tot 5. Daar staat, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Zie je het? Zie je waar ik even een kronkel in had? Zie je wat? Hier moet iets mis zijn gegaan met de vertaling. Want Paulus' zijn dankbaarheid, dat komt toch zeker niet voort uit de hoop die voor de gemeente is weggelegd in de hemel. Volgens mij had hij het volgende misschien wel willen schrijven. Lees dat eens met mij mee. Dus dit is een andere versie. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat, nou, dan komt nu wat ik het denk, misschien wat het zou moeten zijn. Omdat wij gehoord hebben van de liefde die u hebt voor alle heiligen. En voor de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, vanwege uw geloof in Christus Jezus. Dus ik denk dat de nadruk op dat laatste moet liggen. Op het geloof van de gemeente in Christus Jezus. En dat dat de basis is en alles daaruit voortkomt. Maar nee, laat gauw weer die volgende sheet maar zien. Want dat is de oorspronkelijke, dus die daarna komt. Nee, er komt er nog één naast dan zonder aantekeningen. Een blanco. En daar staat dan dat precies wat Paulus heeft bedoeld. En wat de Heilige Geest heeft bedoeld. Wat je vindt in de Bijbel. 1 Colossense 3 vers 5. 1 tot 3 tot 5. Hij dankt God omdat hij hen gehoord heeft van hun geloof en hun liefde. Vanwege. En dus dat was wat er letterlijk in jullie in de Bijbel staat. Dus wat daarna komt, dat is redengevend. De hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Paulus legt hier dus heel duidelijk de nadruk op de hoop die in de hemel is. Iets wat nog gaat komen, wat voor ze is weggelegd in de tijd die straks gaat komen. En weet je, dit is dan één tekst, maar als je je Bijbel erop naslaat en je gaat op zoek naar andere plekken waar gesproken wordt over die hoop die in de hemelen is, dan, dat was voor mij een eye-opener, dan kom je heel veel van dat soort teksten kom je tegen. En een aantal daarvan, die ken je vast en zeker. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de zaligsprekingen, ook in het Nieuwe Testament. De meeste van die zaligsprekingen, die moedigen je aan om iets te doen met het oog op een beloning die straks in de toekomst ligt. Matthäus 5, vers 5 bijvoorbeeld, daar staat: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dus nu zachtmoedig zijn en straks de aarde beërven. Zie je het? Nu en straks. Of denk eens aan wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 58, hij heeft de gemeente daar eerst onderwezen. Hij heeft ze aangespoord, hij heeft ze gecorrigeerd. En dan spreekt hij met hen over de opstanding. En pas dan zegt hij wat hij hier zegt in 1 Korintiërs 15, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dus die opstanding die straks komen gaat, die geeft ze nu de zekerheid dat hun inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Nu en straks. En zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan. Nou, vooruit, één nog. Die geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11. Je weet het vast en zeker. Noach, Abraham, Mozes. Die voor ons, zegt de Hebreeënbrief schrijver, gegeven zijn als voorbeeld. En volgens Hebreeën 11 vers 26 hadden die allemaal het loon voor ogen. Dat voor hen lag. Dat maakte dat ze deden, dat ze waren wie ze waren. Of 1 Petrus 1, vers 4 tot 5. In dat gedeelte zien we dat Petrus, de christenen, in daar, die enorm veel lijden kenden, dat hij ze, ondanks dat lijden, zegt van jullie kunnen je verheugen. Ondanks dat lijden, dat is er. En dat doet pijn en dat is moeite. Maar ondanks dat kun je verheugen, zegt Petrus, is er reden om blij te zijn. Omdat ze, en dit is een citaat, dat staat niet op de sheets. 1 Petrus 1 vers 4 tot 5. Let op, door de kracht van God worden bewaakt. Je gaat nu door lijden, zegt Petrus, maar je wordt door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Houd vol, zegt Petrus. Het lijden is zwaar, maar er is reden om in dat lijden blij te zijn, om dankbaar te zijn. Omdat je mag weten dat God zelf waakt over jouw erfenis die voor jou is weggelegd in de hemel. En weet je, als je dan zo in het bladeren bent door de Bijbel, er was er geen enkel voorbeeld wat mij zo trof als het volgende in Romeinen 8 vers 22 tot 24. Romeinen 8, vers 22 tot 24. Lees eens met mij mee. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Dus je ziet heel duidelijk dat die hoop van de verlossing, dat niet alleen terugkijkt op het kruis, op wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, zijn verlossingswerk, maar dat het tegelijkertijd ook vooruitkijkt. naar de dag waarop we Jezus als de verheerlijkte, opgestane Heer mogen aanbidden in onze nieuwe, verheerlijkte lichamen, in de nieuwe lichamen die we hebben gekregen. En weet je, op grond van deze teksten, en nogmaals, ik daag je uit, zoek er in de Bijbel. Ga op zoek naar die hoop in de hemel die voor jou is weggelegd. Als je op grond van die teksten, dan mogen we andere mensen vertellen over dat goede nieuws, het evangelie brengen. En dan mogen we ze wijzen op het kruis, op wat Jezus voor ons en voor hen heeft gedaan, maar tegelijkertijd ook te vertellen over wat er nog gaat komen. Alle dingen zullen nieuw worden gemaakt. En het thema van deze preek vanmorgen is hemelgericht leven. Dus in plaats van dat we de hemel zien als iets wat alleen maar van straks is en van daar, dat je nu hier al mag leven in het licht van wat komen gaat van straks. En dat je nu hier al mag leven in het licht van daar. En het centrale gedeelte waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan, dat vinden we in het derde hoofdstuk van de Colossensebrief. Colossense hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. En daar lezen we: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u, ook u, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dit is wat Paulus zegt, maar dat is een bijna één op één echo van wat de Heer Jezus eerder, en dat kun je vinden in Matthäus 16... tegen Petrus heeft gezegd, als de Heer Jezus Petrus bestraft. En tegen Petrus zegt dat hij niet de dingen van God bedenkt, maar hij de dingen van de mensen bedenkt. Maar voordat ik met jullie straks naar deze verse wil gaan kijken, neem ik je eerst mee terug naar het begin van de Colossensebrief. Hoofdstuk 1, naar het allereerste vers. Waar staat Paulus, hij maakt zichzelf bekend, Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Dit is de Paulus die we allemaal kennen. De gemeente aan wie hij die brief schrijft, kennen hem ook. We hebben allemaal gehoord, en wij ook, van de geweldige, machtige dingen die hij voor het evangelie heeft mogen doen. En hij zegt hier dat hij een apostel van Jezus Christus is door de wil van God. En als je dat normaal, als ik mezelf ken, hier dit lees, dan heb ik de neiging om daar heel gemakkelijk overheen te lezen. Want Paulus die zegt dat best vaak. Ik doe dit of ik doe dat door de wil van God. Maar in het licht van het onderwerp van de preek van vanmorgen wil ik nou toch nog eventjes met jullie bij stilstaan, bij die uitdrukking door de wil van God. Hij zegt dat het was Gods verlangen, het was Gods wil dat ik apostel werd. God wilde het. En hij zei zo van: Heere God, als u wilt dat ik apostel word, ja, dan zal ik apostel zijn, want het is uw wil. En weet je, jij in jouw leven, je zult vast en zeker een heleboel mensen om je heen hebben die een wil voor jouw leven hebben. Neem alleen je ouders. Die hebben vast en zeker een wil, of hadden, als ze niet meer onder ons zijn, een wil voor jouw leven. Ze wilden iets van jou, of ze wilden iets voor jou. Zo van, ik hoop dat zij dit gaat worden. Of ik hoop dat hij later dat gaat doen. En neem je vrienden. Je vrienden hebben vast en zeker ook een wil voor jouw leven. Of als je op een gegeven moment in een relatie komt, of dat je getrouwd mag zijn, dan heeft je vriend of vriendin of je echtgenoot heeft een wil voor jouw leven. En als je in dat huwelijk, als de Heere God je kinderen mag geven, als hij je daarin wil zegenen, dan hebben je kinderen ook een wil voor jouw leven. Allemaal verlangen ze iets van jou. En dan vergeet ik natuurlijk jezelf nog. Ook jijzelf hebt een bepaalde wil, bepaalde verlangens voor je eigen leven. Dingen die je wilt doen. Dingen die je, of iets of iemand die je wilt zijn. En toch zien we hier dat Paulus zegt, weet je, ik heb dat allemaal overgegeven. Hij zegt, ik ben een apostel van Christus. Maar waarom denk je dat ik van stad naar stad en van plek naar plek ga, lijkt hij te willen zeggen. Denk je dat ik erom gevraagd heb, dat ik gemarteld word, dat ik in elkaar geslagen word, Want daar spreekt de Bijbel over. Denk je dat dat mijn wil was? Dat ik dat zo graag wilde? Nee, zegt Paulus, ik ben een apostel door de wil van God. Maar hoe vaak zeggen wij dat niet als christenen? Heere God, ik geef alles aan u over. Hier is mijn leven. Ik wil uw wil doen. Weten we dat wel echt, wat dat betekent? Want als je verder leest, dus als je Bijbel nog bij je hebt, sla eens met mij verder, dan gaan we door. En dan komen wij vers 9 van hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 1, vers 9, Colossense. En dan lees je dat daar Paulus tegen de Colossense zegt, daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden. En te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus Paulus begint ermee van, ik weet wat Gods wil voor mijn leven is. En nu een paar versen verderop zegt hij, ik ga voor jullie bidden, dat jullie ook mogen weten dat God je mag vervullen met de kennis van zijn wil. Paulus zegt als het ware, Heere God, ik ken de mensen niet, maar u kent ze. En op uw manier maakt u bekend wat uw wil is voor hen. En weet je, toen ik dit vers las, toen heb ik mezelf eerlijk de vraag gesteld van, als jij nou eerlijk bent, sta ik echt open voor de wil van God? En ik weet niet of ik dat eerlijk kan zeggen. Dat ik tegen de Heere God kan zeggen, ik zal doen wat uw wil is. En misschien zit je hier vanmorgen en als je dat zo leest, dat je hoort van dat Paulus zegt van, ik bid voor jullie. Dat jullie de wil van God, dat de Heere God dat aan jullie mag openbaren. Dat je zegt van, wacht eens even Paulus. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat wel wil, dat je dat voor mij en namens mij bidt. Dat God aan mij zijn wil voor mijn leven gaat laten zien. Ik weet helemaal niet zeker of ik wel wil weten wat God van mij voor mijn leven wil. En mag ik je dat eens vragen voor jezelf, dat je daar eens eerlijk over nadenkt. Wil jij echt weten wat Gods wil voor jouw leven is? Dat betekent namelijk dat als je God de volledige controle over je leven geeft, dat je dan tegen God zou zeggen van, Heere God, vertel mij, wat wilt u dat ik moet gaan doen? Zou je niet veel liever aan het einde van je leven willen zeggen, als je voor God mag komen, dat je zegt, oh Heere God, sorry, ik wist niet dat u dat van mij vroeg. Echt niet. Zou je dat niet veel liever willen? Want als ik nu zou weten wat de Heere God van mij zou willen dat ik nu zou doen, dan zou ik hem ongehoorzaam zijn als ik het niet deed. Dus als je het mij vraagt, ik heb het liever niet dat ik het weet. Want wat nou als de Heere God mij vraagt om iets te doen waar ik bang voor ben? Of waar ik misschien helemaal geen zin in heb. Het komt niet uit. En ik weet, als christen, dat ik iemand ben die gestorven is. Dat zegt de Bijbel. Ik ben gestorven aan mijn eigen verlangens. Aan mijn eigen wil. En dat ik alles heb overgegeven aan Jezus. Maar heb ik dat echt? En om dit voor mezelf, om dat goed te begrijpen, stelde ik mezelf het volgende voor. Stel, mijn dochter, Anna, tienerdochter, zou tegen mij zeggen, pap, ik geef mijn leven over aan jouw wil. Wat je ook maar met mijn leven wilt. En eigenlijk wat ze dan zegt is van, ik vertrouw jou. Ik vertrouw jou en ik zal trouwen met degene met wie jij denkt dat ik moet trouwen. En ik vertrouw jou dat jij voor mij de opleiding weet te kiezen die ik moet gaan doen. En wat zou ik dan als liefhebbende vader, wat zou ik dan doen? Welke keuzes zou ik maken? Zou ik haar leven verpesten? Zou ik op zoek gaan naar de meest slechte man die je maar kunt bedenken? En zou ik zeggen van, oké, dit is de man, ik wil dat je met haar trouwt, met hem trouwt? Snap je wat ik bedoel? Wat zou ik doen? Wat zou jij doen als liefhebbende vader? En natuurlijk, ik zou haar ook door moeilijke fases en moeilijke tijden heen loodsen. Omdat het goed voor haar is, weet je? En ik zou tegen haar zeggen, schat, spijt me, maar het moet, want het maakt je sterk. Maar afgezien daarvan zou ik alles doen, alles wat in mijn vermogen ligt, om haar het best mogelijke leven te geven wat je maar kunt bedenken. En weet je, het is net alsof de Heere God door deze verse zegt hier in Colossense: waarom vertrouw je mij niet? Alsof hij zegt, jij, en dan spreekt hij tegen mij, je bent een mens. En als jij als mens, ondanks dat je mens bent, jouw dochter het beste zou geven als ze haar leven aan jou toevertrouwt. Dat je alles in je vermogen zou doen om haar gelukkig te maken. Nu dan, wie denk je wel niet dat ik ben? En ja, zegt de Heere God, ook ik zal jou door moeilijke tijden laten gaan. Maar vertrouw mij. En weet je, op zo'n moment als ik me dat dan realiseer, weet je wat ik het allerliefste mezelf zou willen horen zeggen? Dat ik zou zeggen, Heere God, oké, u weet dat ik zelf graag controle over mijn eigen leven heb, maar ik geef het aan u over. Aan uw wil. Want weet je, het allerlaatste wat ik straks zou willen is als ik voor God mag staan, dat ik tot de conclusie moet komen dat ik mezelf en iedereen voor de gek heb gehouden. Omdat ik mezelf niet echt, niet helemaal aan de wil van de Heere God heb overgegeven. En weet je, als je dan doorleest in de Colossensebrief, hoofdstuk 1, en dan kom je bij vers 16 uit. Nog zo'n vers, dan als je dat leest, dat je dan maakt dat je bij jezelf begint af te vragen van, maar hoe zit dat bij mij? Tenminste, dat heb ik. Colossense 1, vers 16. Daar staat, want door hem zijn alle dingen geschapen. Je zou hier kunnen stoppen, want hij zegt al alle dingen. Maar dan gaat hij door. En zegt hij, die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Wat je ziet, wat zichtbaar is en wat onzichtbaar is. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. En dan komt hij weer terug. Alle dingen zijn door hem geschapen. En voor hem geschapen. En weet je, ik hoop dat als je hier vanmorgen bent, dat velen van ons kunnen getuigen, dat ze weten en geloven dat ze door God, dat we door God geschapen zijn. Maar dat ene woordje daar aan het einde van vers 16, dat viel mij op. Namelijk dat ik voor iemand ben geschapen. God heeft mij niet zomaar gemaakt. En toen hier op de aarde geplaatst en gezegd van oké, nu is het aan jou. Doe maar wat je wilt. Je hebt je verlangens, ga je gang. Volg je dromen naar wat je maar wilt. Nee. God zegt, ik heb jou gemaakt voor mij. En dus vraag ik je om je over te geven aan mijn wil. Vertrouw op mijn wil voor jouw leven. En als je dan doorbladert, komen we in hoofdstuk 3. En dat is waar ik met voor jullie vanochtend even bij stil wilde staan. Colossense 3. En dan in vers 1. Colossense 3 vers 1. Wat zegt, als u nu met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En dan vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En je vindt hier in deze twee versen in feite hetzelfde als wat je in andere passages in het Nieuwe Testament tegenkomt. Namelijk, op het moment dat jij besloot om Jezus te gaan volgen, dat vanaf dat punt alles in jouw leven moet gaan veranderen. Paulus zegt hier, als je echt met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Met andere woorden, voor dat moment, voordat je tot geloof kwam, hield je daar niet mee bezig. Deed je wat je zelf wilde. Bedacht je de dingen die je zelf waar je mee bezig wilt houden. En je dacht niet van ik ben door hem en voor hem geschapen. Nee, je deed wat je zelf wilde. Maar Paulus zegt nu dat je wedergeboren bent, nu dat je door Christus, in Christus bent opgewekt, dat je met hem bent gestorven en opgestaan, moet je andere dingen gaan zoeken. Zou er vanuit jezelf een ander hartverlangen gaan komen? Dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. En stel je dat nu in je gedachten voor. Probeer je dat eens in te beelden wat Paulus hier zegt. Stel jezelf voor, jij zit hier vanmorgen. En bedenk eens dat God, zegt Paulus, is daarboven. En Jezus, zijn zoon, zit aan de rechterhand naast hem. Jij en ik, vanmorgen zijn we opgestaan, we hebben onze kleren aangedaan, we zijn hier naartoe gegaan en hier zitten we nu. En God is daarboven. En God zegt, ik heb jou geschapen. Ik heb jou voor mij gemaakt. En terwijl jij daar beneden op aarde bent, zijn er dingen die ik wil dat je voor mij doet. Hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Ik wil dat je daar op dit moment aan denkt. Zie je dat beeld voor je? Ik heb nog een ander beeld meegenomen om dat nog wat dichterbij te brengen. Jesaja 40, vers 22. Daar zegt de Bijbel, hij is het. En ik heb daar een plaatje bij gedaan om het nog een beetje beter en dichterbij te brengen. Hij is het. En Jesaja heeft het hier over God. Hij is het, de Heere God, die zetelt boven de omtrek van de aarde. Zie je het? En kijk naar jezelf. Jesaja zegt, waarvan de bewoners, jij en ik, als sprinkhanen zijn. Als je dat beeld voor je ziet, wat de Bijbel ons schetst. En heel duidelijk dat het hier in deze wereld, hier op aarde, niet om mij gaat. Het gaat niet om jou. Het draait alles en alleen om de Heere God. Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde. Het draait alleen maar om u, Heere God. De God die boven in de hemel is op dit moment. En die tegen ons zegt, zoek mij. Bedenk dit. En hij zegt, strek je het hier naar uit. Zoek mij en mijn zoon die naast mij in de hemel zit. Elke beslissing, elk besluit wat jij neemt en wat ik neem in dit leven hier op aarde, zou in licht moeten staan van dat gegeven. Het feit dat ik straks voor die God die nu daarboven in de hemel is, dat ik voor hem moet gaan komen. Hij zegt, richt je op mij. Richt je op het feit dat Jezus daarboven is, zittend aan de rechterhand van de Almachtige. God, jouw schepper. En dat dan niet alleen eventjes, af en toe, een keertje wel en een keer niet. Zo van, weet je, toen die preek vorige week of een paar weken geleden, toen heb ik dat gedaan, aan God gedacht. Nee, zegt Paulus, dit moet een gewoonte zijn. Dat je bij elke beslissing, dat je je bewust bent dat God daarboven is, in de hemel. En dat hij elk moment jou tot zich kan roepen, om daar bij hem te zijn. Paulus zegt, richt je op God. En weet je, ik besef me zo goed, dat is zo gemakkelijk gezegd. Zo gemakkelijk gezegd. Laat de volgende sheet eens zien, als je wilt. Ik vind de NBA vind ik leuk, basketbal. En een paar weken geleden was er een soort van een 1-1 tussen Sabrina Ionescu. Misschien herken je haar, een Amerikaanse basketbalspeelster. En die had dan een shootout, een 3-punt shootout tegen haar mannelijke evenknie, Stephen Curry. Ik zie wat verbaasde gezichten, waar gaat dit over? Maar die waren tegen elkaar, hadden ze een soort van wedstrijdje van wie de meeste 3-punters van de aantal beschikbare basketballen die klaar lagen, konden scoren. Zoveel mogelijk 3-punters scoren. En hier op de foto zie je dat die Sabrina, ze probeert zich te concentreren. En je ziet ook een heel klein beetje wat het publiek eromheen is. Aan het schreeuwen, aan het juichen. En wat zij doet, is eigenlijk alles negeren wat er om haar heen gebeurt. En ze kijkt alleen maar naar die ring en ze weet wat ze moet doen om te proberen om die bal in de ring door te gooien. Dus zij moet zich focussen en proberen zich niet te laten afleiden en alles om haar heen te vergeten. Nou, dat is eigenlijk wat de Heere God hier tegen ons zegt in Colossenzen 3, vers 1 en 2. Richt je aandacht op mij. Kijk naar boven. Daar waar ik ben, waar Jezus is, zittend aan mijn rechterhand. En weet je, als je dat probeert te doen, dan lijkt het net alsof alles en iedereen om ons heen probeert te roepen. Zeg van, nee, kijk naar mij, kijk naar mij. Alles probeert je af te leiden. Of het nou mensen zijn, of gedachten, geluiden, beelden, alles. Alles en iedereen schreeuwt om jouw aandacht. En daarover zegt Jacobus 4, vers 13 tot 15, de volgende sheet. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Voor sommigen is dat al wat verder terug, maar stel als je terugdenkt aan toen je jong was. Wie dacht er toen niet van: als ik wat ouder ben, dan ga ik dit doen. Over 3 jaar, dan wil ik die of die baan hebben. Of ambitieuzer, dan wil ik met hem of met haar getrouwd zijn. Maar Jacobus hier zegt hij tegen jou vanmorgen: meen je dat nou echt? Kom op, echt? Je weet niet eens wat er morgen gaat gebeuren. En weet je, als ik eerlijk ben, ik heb heel lang zo geleefd. Ik was heel erg bezig met hier en nu. En ja, op bepaalde cruciale momenten, dan zocht ik echt wel die dingen die boven zijn. Zo van: Heere God, op dit moment, wat wilt u? Wat wilt u? Wat is uw wil? Wat wilt u dat ik doen zou? Maar door de week, door de bank genomen, van dag tot dag, was ik toch eigenlijk best wel bezig met hier. Met alles wat hier op aarde zo speelt. Totdat mijn broer plotseling overleed. En sinds dat moment, als ik dan zo'n tekst als in Jacobus 4, vers 13 lees, dan denk ik: ja, nu snap ik het. In die versen uit Colossense 3, waar Paulus zegt: wees toch niet zo bezig, joh, met al die dingen hier op aarde. Zoek de dingen van boven. Dan denk ik: ja, dat begrijp ik nu. Alles staat in teken van dat moment dat ik hem straks ga ontmoeten. En weet je, het is geweldig als je een studie hebt afgemaakt. Het is super dat je een fantastische baan hebt. En het is ook ontzettend fijn dat je een fijne familie hebt en dat je vrienden hebt die van je houdt. Maar, zegt Paulus, richt je daar toch alsjeblieft niet op. Besef dat je voor hem geschapen bent. Dat je niet alleen in de eerste plaats leeft voor jezelf, maar voor hem. Jaren geleden luisterde ik naar een preek van Francis Chan. Een broeder waar de Heer God, ja, een hele bijzondere bediening die hij heeft. En God had hem voor die preek een hele bijzondere illustratie gegeven. Hij had een heel lang stuk touw had hij meegebracht. En het touw dat was om uit te beelden de tijdlijn van mijn bestaan. Van mijn geboorte tot zeg maar ver in de eeuwigheid. Nou, in plaats van dat touw, dat heb ik niet, heb ik een breigaren meegenomen. En ik heb het bij de Action gekocht. En volgens het label is hij 238 meter lang. En ik heb een heel klein stukje daarvan heb ik zwart gemaakt. En dit gedeelte, dit beeld uit, zeg maar, de tijd van ons hier, je kunt het vast niet zien, van ons leven hier op aarde nu. Totdat de Heer je thuis roept en dat je gaat sterven. En dat andere gedeelte, alles wat daar nog verder aan vast zit, dat hele grijze, dat beeld uit onze toekomst, jouw toekomst, tot in eeuwigheid. En weet je wat Francis probeerde duidelijk te maken, is dat wij en hoe velen van ons leven voor dit kleine stukje hier op aarde. En hij zei, letterlijk vertaald, hoe belachelijk is dat? Hoe belachelijk is dat? Hoeveel zorgen? Hoe druk maak je om dit kleine stukje? Maar weet je, al die keuzes, al die beslissingen die wij maken in dit kleine stukje van ons leven, die zijn bepalend voor alles wat daarna komen gaat. En God heeft ons maar 1 kans gegeven. Maar hoeveel mensen draaien het anders om? God heeft het bedoeld dat de keuze die wij hier maken is bepalend voor dit. Maar hoeveel mensen draaien het anders om en die offeren deze eeuwigheid op voor een klein beetje plezier hier. Voor een beetje meer comfort hier. Voor een beetje zonde hier. En dat kleine stukje van ons bestaan, dat neemt ons helemaal in beslag. En waardoor je dat perspectief op de eeuwigheid helemaal verliest. En we lijken te vergeten dat we aan het einde van dat korte leven hier allemaal voor Gods verantwoording moeten gaan afleggen. De God die in de hemel is. Hij die zetelt boven de omtrek van de aarde. Ik hoop dat je vanmorgen de boodschap van Paulus hoort. Dat je het opmerkt, hoe dwaas dat het is om in die woorden van Jacobus te spreken, om voor die korte damp, hij spreekt over een damp, te leven. En daar helemaal voor te gaan. En daarom zegt Paulus, richt je daar niet op. Kijk omhoog en focus je op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Zoek de dingen die boven zijn. Ik wil jullie vragen om met mij de ogen te sluiten, om een moment stil te zijn. En dat je probeert in je gedachten je op God te richten, aan de dingen te denken die boven zijn, aan Christus die boven bij God, aan de rechterhand van God zit. En als je dan zo met je ogen gesloten zit, dan wil ik je vragen om met mij mee te luisteren naar een verwerkingslied dat heet Speak to Me. Weet je, Psalm 40, vers 6 zegt, u hebt mijn dove oren geopend. Heer, u heeft mij het vermogen gegeven om u te horen, om uw wil voor mijn leven te verstaan. Jezus zegt in Johannes 10, vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Jezus zegt, ze horen mij. En ze doen mijn wil. En daarover gaat dat lied.